Goed, na deze pauze gaan wij weer verder met Romeinen 15. En we zijn voor de pauze even stil blijven staan bij Nehemia 8. Maar we gaan nu weer terug naar Romeinen 15. Waar het om gaat dat de gelovigen eensgezind zijn en dan ook met één mond. Dus dat houdt ook in hetzelfde spreken. Met één mond zouden verheerlijken. En ik heb er net al even op gewezen, de heerlijkheid. Het woord heerlijkheid is in het Hebreeuws het woord kaboot. Dat is de kaf, de bet en de dalet. Waarvan u weet dat de kaf de getalswaarde 20 heeft. En de bet heeft de getalswaarde 2. En de dalet heeft de getalswaarde 4. En er staat ook nog een waf tussen. Dat wordt uitgesproken als een O, omdat er een punt boven de waf staat. Maar dat is wat de scribenten of de Sofarim later hebben toegevoegd. Maar er staat eigenlijk gewoon een waf en dat is het getal 6, want de waf is de haak. De waf is ook het getal van de letter van de mens, hè? De waf. De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de waf, dat is de mens, dat is de haak. En de mens bij uitstek is natuurlijk onze Heer zelf, die de verbinding is tussen God en de mensheid. Vandaar de haak. Begrijpt u? Het haakt aan elkaar. Daar is die letter ook voor bedoeld. Hè? De waf is ook in het Hebreeuwse letter we. En dat betekent en. Genesis 1 staat er vol mee. Er staat altijd en God zei. En God sprak. En God zei. Dat is allemaal letter waf. Dat en. Ja, het wordt in de vertaling wordt het allemaal weggepoetst. Omdat ze een mooi Nederlands willen maken. Maar als je gewoon puur het Hebreeuws volgt, staat er gewoon altijd en God zei. En God sprak. En. Er staat ontzettend veel keer en. Nou, dat is dus die haak. Die verbindt altijd een zin of een deel van de zin met het volgende deel van de zin. Dat is de letter waf. Staat eigenlijk voor de mens, de haak in het Hebreeuws. En dat is de 6. En we krijgen straks dus de tegenmens, om het zo maar te zeggen. De wetteloze. En dat is dan ook de 6 in optima forma. Vandaar 666. Ja, dat is het getal van het beest en het getal van zijn naam. Nou, er zijn er diverse uitleggingen geweest. Maar er is er nog eentje, maar die ga ik nu niet zeggen. Dat komt op een ander moment wel weer. Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Dat komt op een ander moment. Ik denk de eerstvolgende keer komt dat wel aan de orde. Dus, maar goed, even, dat was even een uitweiding naar aanleiding van het woord kaboot. Dat betekent zwaar in het Hebreeuws. En u ziet daar een plaatje van een tak van een perenboom. En als die peren zo er allemaal aan hangen, dan gaat die tak van de zwaarte van de peren naar beneden hangen. En dat zwaar zijn, dat is eigenlijk een illustratie in de natuur van het woord kaboot. Dat is als die tak dus zwaar naar beneden gaat hangen van al die peren die eraan hangen. De vrucht van die boom. Dat is het woord kaboot eigenlijk. En dat is eigenlijk de heerlijkheid van God die komt. Dat is in de goede zin heel zwaar, want dat zal uiteindelijk dus de hele schepping zijn. De heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God, dat is eigenlijk de Heer Jezus Christus, de Messias. Dat is de heerlijkheid van God. Als die komt, zal de heerlijkheid zijn. Eerst voor de gemeente en daarna krijg je de 70ste jaarweek van Daniël, dus de 7 jaren. En daarna komt hij als Messias voor Israël. Zacharia 14 zal dus je voeten zetten op de Olijfberg. En dan komt er heerlijkheid voor Israël. Want de Hebreeën schrijver zegt dat hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Moet eens even beseffen wie hij is. Hè? Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is het beeld van God. Daarom wordt in het schrift ook gezegd, hij is de heerlijkheid van God. En hij heeft zijn heerlijkheid ook laten zien, zegt Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De werken die hij deed, de vrucht. Dat is de heerlijkheid. Hè? De vrucht van zo'n boom is de heerlijkheid van die boom. Is eigenlijk, in de kern gezegd, al die vruchten aan zo'n boom is eigenlijk de heerlijkheid van het ene zaadje waaruit die boom is voortgekomen. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, dat is op zich een studie apart hoor. Dan zouden we een paar avonden mee kunnen vullen over het begrip heerlijkheid, want dat is fantastisch. En dan kom je eigenlijk altijd uit bij Christus. En de heerlijkheid is ook de doxa. Hè? doxa. Dat is het Griekse woord. Het is hetzelfde, eigenlijk hetzelfde als het Hebreeuwse kaboot, maar dus in het Grieks is het doxa, heerlijkheid. Vroeger had je ook heerlijkheden in Nederland. Heerlijkheden. Ja, oudere mensen die weten dat nog wel, heerlijkheden. En tegenwoordig willen ze liever glorie zeggen, maar ik hou toch even bij heerlijkheid. Of het Engels glory, hè, maar dat is het Engels, dat is weer natuurlijk weer wat anders. Maar de heerlijkheid van God is de Heer Jezus Christus. En het punt is dat de gelovigen samen zouden verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want waarin wij de Zoon eren, eren wij ook de Vader. Zegt Johannes 5, hè? Wie de Zoon eert, eert ook de Vader. Dat is heel nauw aan elkaar gekoppeld. He, dus in de Zoon eren wij de Vader. Hij zei ook tegen Filippus, zei hij van, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. He, Johannes 14. Dus in hem, in Christus, zien wij wie God is. He, kijk naar de Zoon en je ziet ook wie de Vader is. Maar er zijn ook wel verschillen hoor, tussen de Vader en de Zoon. Want hij zei van zichzelf, de Vader is groter dan ik, zei hij. De Vader is meer dan ik. Ja, dus er zijn wel degelijk verschillen, maar door hem heen, hij is het beeld van God. In hem zien wij wie God is. Dus dat is, het kan niet zonder hem. Heb je de Zoon niet, dan heb je de Vader ook niet. Ja, dus dat is zo scherp ligt het ook weer wel. Hè? Nou, de heerlijkheid. Dus dat gelovigen zouden verheerlijken. En dat doen zij als zij eensgezind met één mond hetzelfde spreken, hetzelfde zeggen, hetzelfde zingen. Dat is tot eer van God. Want dan eer je hem. Zouden verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb er toch eventjes wat langer naar gekeken. Omdat we anders misschien toch even iets missen. En we zeggen nou, heel makkelijk, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat wordt natuurlijk vaker door Paulus gezegd, hè, in aanhef van zijn brieven enzovoort. Dus je leest er eigenlijk gauw langs heen, maar daar zegt hij wel wat hoor. Want trek daar maar eens even de consequenties uit. Dat betekent dat onze Heer Jezus Christus zelf een God heeft. Namelijk, hij noemde zijn Vader ook zijn God. Mijn God, mijn God, waartoe gij mij verlaten hebt. Dus daar noemde de Heer zijn Vader ook God, zijn God. Want hij zei aan het kruis, mijn God, waartoe gij mij verlaten hebt. Dus de Heer Jezus Christus had zelf een God en Vader. Heeft zelf een God en Vader. Namelijk de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit wie alles is. En hij als de Zoon is ook uit God. Zoals alles uit God is. En, zo, en dus gewoon eenvoudig naspreken, dat bedoel ik eigenlijk wat de schrift zegt. Dus hij heeft in God, dat was ook tegelijkertijd zijn Vader. Want het is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij is de Zoon. Dus het is volkomen, past dat bij elkaar. Hè? De Vader en de Zoon. Hij is de Zoon en hij heeft dus ook een Vader. En dat is natuurlijk iets bijzonders, hè, wat er dan staat. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken. En Johannes die schrijft daar namelijk het nodige over. En daarom heb ik toch even een aantal teksten uit het Johannes-evangelie op een rijtje gezet voor u. Om even deze dingen wat dieper te illustreren. Om na te gaan, wat zegt Johannes nou bijvoorbeeld? En natuurlijk, het is een enorm groot onderwerp hoor, want je hebt daar eigenlijk heel de schrift voor nodig. Maar even zo'n aantal kenmerkende dingen die Johannes dan zegt over de Heer Jezus. Hè? En dan zegt hij in Johannes 1, wij hebben, dat zegt Nathanael en Filippus dan met elkaar, hè? Wij hebben de Messias gevonden, dat is het Hebreeuwse woord hè, voor gezalfde, de Mashiach. Wat vertaald wordt als de Christus. Nou, dat betekent ook gezalfde, maar dan in het Grieks. Dus vandaar dat Johannes dat zo zegt. Hè? Ze zeggen tegen elkaar, wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. En wat zullen ze verheugd zijn geweest, zeg. Wat zal hun hart opgesprongen hebben van vreugde. Daar was die. Waar honderden, moet ik zeggen, duizenden jaren op gewacht was door het volk. En zij erkende en herkende hem. Hij is de Messias, daar was hij eindelijk. Na al die jaren. De Messias van Israël, de zoon van de gerechtigheid. Waarvan Elia slechts maar een voorloper kon zijn. Waarvan alle profeten trouwens maar voorlopers waren. Een profeet als Mozes zou komen, zei de Torah, Deuteronomium 18. Een profeet als, daar was die. En dan zeggen ze ook vol vreugde tegen elkaar, u moet die vreugde door die woorden heen proeven. Hè? Wij hebben hem gevonden, over wie Mozes in de Torah geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Geweldig, hè? Jezus, de zoon van Jozef, wordt hier genoemd. Letterlijk genomen was dat natuurlijk niet zo. Maar naar de wet, of naar de Torah gerekend wel. Hij was natuurlijk de zoon van God. Hij was door Heilige Geest verwekt bij Maria, niet door Jozef. En toch is hij na de Torah wel de zoon van Jozef. Zegt Lucas, hè, dat hij na de Torah de zoon van Jozef is. Heel wonderlijk, hè? De grote Jozef. Hier is hij dan. De ware Jozef, moet ik dan eigenlijk zeggen. De ware Jozef, waar de Jozef uit de schrift, uit Genesis, een geweldig schaduwbeeld van is. Dat is een studie meer dan waard, hoor. Die loont zich. Oh, wat is dat geweldig. En dan uit Nazareth. Uit Nazareth. Was ook door de profeten voorzegd, hè. Nazareth. Nazar. Nazar. Nazar, hè. Nazar. Dat is die lood. Nou, daar gaan we het nog over hebben. Een volgende keer. Of die keer daarna misschien. Een lood. Uit de afgehouden stronk, weet u wel. Die bekende profetie, een lood, dat is een Nazar. Dat klinkt als Nazareth, hè? Daar zit je dan gelijk al heel dichtbij. En hij kwam uit Nazareth. Ja, kon er uit Nazareth iets goeds komen? Nou, zeker weten. Zeker weten dat er wat goeds uit Nazareth kwam. Maar ja, een profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd, hè? Want toen hij in de synagoge sprak in Nazareth en de schrift op zichzelf toepaste, ja, toen gooide ze hem bijna gelijk van de berg af. De profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd, hoor. Maar proef de vreugde, hè, uit deze woorden, hè, Johannes 1. Proef de vreugde. Ze hebben de Messias. Ze hebben, eindelijk, daar is die. Waarvan de wet en de profeten, ze wisten het. Hè, ze wisten het. De wet en de profeten getuigden van hem. Ziet u dat ze het toen al wisten? Hè? De hele Torah getuigt van hem. In alle beelden en typen gaat het over hem. De profeten, ze getuigden van deze Messias, Jezus, die kwam in vernedering. En dan vers 50, Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi. Dus hij herkende hem gelijk al als leraar. Hè? Eigenlijk betekent Rabbi mijn veelheid. Want het woord Rav in het Hebreeuws betekent veel. Rabbi is dan mijn veelheid eigenlijk. Hè? U bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Kijk eens wat tot een erkenning Nathanael gekomen was. He, door God gegeven, Nathanael betekent die naam. He, door God gegeven. U bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Daar was hij dan. He, de koning van Israël. Van alle 12 stammen. En dat is wat Nathanael kende. Geweldig, hè? Hij erkende Jezus als de zoon van God. En dat is hij ook. De zoon van God. En dat houdt impliceert tegelijkertijd dus dat dus God zijn vader is. Als hij de zoon van God is, is God zijn vader. Dat mogen duidelijk zijn. Hè? En u bent de koning van Israël. Nou, dat is natuurlijk ook bijzonder, hè? Dat de ware koning hier was. Waar alle koningen een voorafschaduwing. Een zwakke voorafschaduwing. David was natuurlijk een geweldig type van de Heer. En Salomo ook in zekere zin. En Hiskia, Josia, dat waren die koningen die toch wilden luisteren naar de Torah. Nou, dat waren geweldige beelden van de grote koning die zou komen, Heer Jezus Christus. En daar was hij. Nou, dat herkende Nathanael. Dat is natuurlijk geweldig, hè? En dan zegt Johannes 3, dat wordt van de Heer ook gezegd, of dat zegt de Heer over zichzelf, niemand is opgevaren naar de hemel. Je moet het begrijpen natuurlijk dat Johannes dit schreef nadat de Heer was opgestaan uit de doden en dat hij ten hemel was gevaren al. Hè? Moet je even begrijpen dit. Hè? dat hij dit schrijft nadat de Heer Jezus alweer ten hemel was gevaren. Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. Dus hij was eerst in heerlijkheid bij de Vader. Hij is uit de hemel neergedaald tot in de nederste delen der aarde. En hij kwam als de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam. Hij is eigenlijk in de dynastie van Adam, is hij eigenlijk de Zoon van Adam. De ware Adam, om het zo maar te zeggen. De laatste Adam, zegt Paulus, die werkelijk zal voldoen aan de opdracht die aan Adam gegeven was, oorspronkelijk, namelijk om de aarde te beheersen, de aarde te overheersen. Maar dat was ten diepste geen opdracht aan Adam hoor, want het stond al gelijk vast dat Adam dat nooit zou kunnen doen. Dus die opdracht in Genesis 1 vers 6 en 27 gaat eigenlijk over Christus zelf. Hè? Over de werkelijke mens. Over de werkelijke Adam. De laatste Adam. En er wordt ook gezegd dat de mens in het beeld van God geschapen is. Moet je maar eens over nadenken wat dat betekent. De mens is in het beeld van God geschapen. Staat er letterlijk. In. Wordt altijd vertaald naar. Maar er staat in. Er staat de letter B in het Hebreeuws. De beet. En dat betekent in als voorzetsel. Dus letterlijk staat daar dat de mens, Genesis 1 vers 26, dat de mens in het beeld van God geschapen is. We hebben net met elkaar gezien, wie is het beeld van God? Christus, ja. Dus in hem, zegt Paulus ook, is alles geschapen. In hem, zegt hij als eerste, hè, Colossense 1. In hem en door hem en tot hem is het al geschapen. Dus ook de mens, de mensheid. Dus ook in hem geschapen. Dus Genesis 1 zegt dat eigenlijk al. Maar dat weet je pas later door Paulus. Maar kijk, mijn probleem is met de gebruikelijke uitleg dat de mens naar het beeld van God geschapen is en dus een hele hoge opdracht heeft en dus een hele hoge... Dat bevordert iets bij de mens wat de mens niet kan zijn en niet is ook. Begrijpt u? Maar dat wordt wel aangegrepen, die tekst, en wordt dan een bepaalde uitleg aangegeven, dat de mens een bepaalde scheppingsopdracht of een cultuuropdracht of wat ze er ook maar van maken, opdracht, maar dat heeft de mens nooit aan kunnen voldoen. En daar kan de mens ook helemaal niet aan voldoen. Er is maar eentje die dat kon. Dus die Genesis 1 gaat eigenlijk over, ten diepste, de Heer Jezus Christus. Die zal wel in staat zijn om de hele aarde te onderwerpen, te onderschikken en te overheersen. Die wel, maar Adam niet. Dat bleek al heel snel, toch? Het ging al gelijk mis. Ja, het ging gelijk mis in de hof. De slang. Met de slang, dat ging gelijk mis. Ja, ten diepste ging er achteraf gezien, ging er niks mis, maar goed, wij zeggen dan oppervlakkig gezien, het ging mis. Hè? De mens zondigde, was niet de bedoeling, was eigenlijk wel de bedoeling, maar... En het bleek dus dat de mens niet in staat was om dat wat God zei ook te kunnen doen. En dat de mens dus ook helemaal niet in staat was om aan die hoge opdracht, zoals het dan gezegd wordt uit Genesis 1, om daaraan te voldoen. Wel nee, het gaat over Christus. Het gaat over de Zoon des Mensen. En dan wordt daarbij natuurlijk altijd gezegd van ja, en in Psalm 8 dan. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, de mens. Psalm 8, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar Hebreeën 2 maakt duidelijk dat die Psalm 8 eigenlijk over Christus gaat. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Of de Zoon des Mensen? Gij hebt hem weinig minder dan de engelen gemaakt. Wie is dat? Nou, dat is de Heer Jezus. Dat wordt ook zo uitgelegd hoor, in Hebreeën 2. Moet u maar eens naslaan. Nou, dus als je dat lijntje pakt, hè, Genesis 1, Psalm 8, Hebreeën 2, dan heb je de Bijbelse lijn te pakken. Dus in Genesis gaat het over die mens, de Zoon des Mensen. Zo wordt hij ook vaak genoemd in Johannes. De Zoon van Adam. De werkelijke koning die zal regeren over deze aarde is de Heer Jezus Christus. He, dat is zeg maar het grote sluitstuk in de dynastie van Adam. En daarom is dat hele geslachtsregister natuurlijk ook bedoeld in Lucas. He, om duidelijk te maken dat hij de zoon van Adam is. En tegelijkertijd ook de zoon van God. Maar het gaat allemaal over hem. De zoon des mensen. Die nu, zegt Johannes, in de hemel is. He, hij is neergedaald. Maar hij is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. Wist Johannes ook hoor. En Petrus wist het ook. En dat wisten ze waarschijnlijk het beste van Paulus. Want Paulus was de eerste die schreef. Dus Johannes en Petrus hebben eerst Paulus gelezen en zijn daarna gaan schrijven. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is, zo is het gegaan in de geschiedenis. He, dan herken je ook wel dingen bij hun die ze van Paulus waarschijnlijk hebben geleerd. Maar ze begrepen niet alles van Paulus. Zegt Petrus zelf ook, hè. Die had de brieven van Paulus gelezen, maar die begreep niet alles wat erin stond. Petrus. Welke dingen moeilijk zijn om te verklaren. Zegt hij toch? En die de mensen vaak verdraaien tot hun eigen verderf. Dat zei Petrus. Die woorden van Paulus worden vaak verdraaid tot de mensen hun eigen verderf. Dat is zo. Dat gebeurt hoor. Vandaag nog steeds. Nou. Hij is nu in de hemel. Hij is nu aan Gods rechterhand. Hij is nu verheerlijkt. Na lijden heerlijkheid. Daar is hij nu. En hij is daar als de zoon van God. En als de zoon des mensen. En dan zegt Johannes nog meer. En dan zegt hij, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld zou veroordelen. Maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wat dacht u wat? Dacht u dat die missie waarmee hij naar de aarde gestuurd was, zou mislukken? Wel nee, tuurlijk niet. Die missie gaat 100% lukken hoor. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden en hij doet het ook. Allemaal. God is de redder van alle mensen. Dat is gewoon iets om over te discussiëren of met elkaar heel moeilijk te gaan nadenken. Het is gewoon een mededeling. God is de redder van alle mensen. Klaar? Ben je gelijk klaar? Dan weet je het. Punt. Dat is toch geen probleem? Dat is toch niet zo moeilijk? Hè? God wenst niet dat alle mensen gered worden. Nee, wel nee. God wil dat alle mensen gered worden. En denk erom dat Gods wil doorgezet zal worden hoor. Ja, maar wij mensen kunnen toch tegen Gods wil ingaan. Ja, zeker. Ja, farao deed het ook. Hè. Maar we weten hoe het afliep toch met de farao. Het is uiteindelijk omdat zijn naam verheerlijkt zou worden. Nou, en dat gaat ook gebeuren. God wil dat alle mensen gered worden en hij doet het ook. Dat is toch niet zo moeilijk, daar is hij toch God voor. Hij is toch veel en veel groter dan de mensen. Wie denken wij nou eigenlijk wel dat we zijn? Maar heel klein. De volkeren zijn een stofje aan de weegschaal, zegt Jesaja. Zo groot is God, hè. In verhouding tot God. En dan kunnen volkeren tekeer gaan en samenspannen. En weet u wat dan diegene die in de hemel doet, weet u wat hij doet in de hemel? Psalm 2? Hij lacht erom. Ach joh, die mensen, joh, zo op die manier. Die in de hemel zit zal lachen, nou dat doet hij vandaag de dag. Want de volkeren verenigen zich, de natieën verenigen zich, verenigde naties. De natieën verenigen zich tegen God en zijn gezalfde. En hij die in de hemel woont, zal lachen. En dat doet hij nu ook. Hij lacht erom. En hij hoeft maar dit te doen en het is afgelopen. He? Nou, zo groot is God. Dus die missie waarmee God zijn zoon stuurde, die missie gaat natuurlijk glansrijk slagen. Kijk, de mensen die zeggen dat God niet de redder van alle mensen is, maar dat misschien wel 95% voor eeuwig verloren gaat, die mensen zitten te jokken. Want ze geloven niet wat God zegt. Sorry. Daarmee bedoel ik niks verkeerds over die mensen te zeggen. Alleen ze jokken. Dat is zo jammer. En God is de redder van alle mensen. Dat is gewoon klip en klaar wat Paulus zegt. Maar dat is ook wat je elders in de Bijbel wel terugvindt. En ja, dat is. Maar goed, ja, je hebt die slang natuurlijk wel en die lispelt nog hier en daar wat. Maar goed, het zijn achterhoede gevechten en het is binnenkort wel afgelopen hoor. Nou, en want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Dat wil zeggen, een overmaat aan geest had de Heer ontvangen. Een overmaat. En daardoor sprak hij ook de woorden van God. En weten hoe je echt verder komt in je geestelijk leven, als je die woorden van God gewoon zelf naspreekt. En dan niet je eigen gedachten tussenin zet. En je oor niet langer laat hangen naar tradities van mensen. Want tradities van mensen, daar hebben we weinig mee op hoor. Daar had de Heer Jezus ook heel weinig mee op. Met tradities van mensen. Dan maakt hij korte metten mee. Zouden wij zeggen, jongen, dat is wel hard zeggen dat hij dat zo zegt. Ja, maar het ging om tradities van mensen die het woord van God krachteloos maakten. Dan maakte hij korte metten mee. Dan werd hij ontiegelijk fel. Wij zouden zeggen fanatiek. Maar hij werd heel fel, want, omdat het woord van God daarmee in discrediet werd gebracht. En als dat in het geding kwam bij de Heer Jezus, dan werd hij heel erg fel. En dan kregen de fariseeën en schriftgeleerden er langs hoor. Wee u. He, 6, 7 keer. Nou, dat is wat. En waar het om ging was, want hij sprak de woorden van God. Laten we mensen zijn die de woorden van God spreken. He, traditie kan van alles roepen, maar de Bijbel zegt dat God de redder is van alle mensen. Punt, klaar. En niet redeneren. Gewoon dat geloven. He, simpel, simpel principe, maar wel geweldig. Lees wat er staat, geloof wat er staat, en je hebt wat er staat, en je hebt daarna ook vreugde in je hart om wat er staat. Absoluut. Nou, de Vader heeft de Zoon lief. He, dus die dat was zo'n nauwe band, he, tussen de Vader en de Zoon. En eigenlijk, als je daarover gaat nadenken, dan zou je bijna zeggen, nou, dan wordt het heel stil. Van binnenbij, als je over die dingen nagedenkt. De Vader heeft de Zoon lief. De diepe band tussen de Vader en de Zoon. En daar gebeurde wat mee hoor, op Golgotha. En dat ging heel erg diep. De Vader leed daar natuurlijk met de Zoon mee. En zo leidt de Vader ook met ons mee. Als wij lijden. Nou, de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Zoals de Heer Jezus zelf ook zei. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo is het. Het is alleen nog niet zichtbaar. Maar dat gaat wel komen. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar dat gaat wel komen. He? Dus alles is aan hem ondergeschikt. In feite al. Alleen het is nog een kwestie van tijd dat het voor de hele schepping zichtbaar gaat worden. Dus de Vader heeft de Zoon lief. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En het is fantastisch dat wij dan als gelovigen deel uitmaken van het lichaam van Christus. Dus we hebben deel aan de Zoon. Deel aan de Zoon zijn de liefde. En met hem en in hem zullen wij ook gaan meewerken aan het onderschikken van de hele schepping aan de Zoon. Dat is onze toekomst. En dat is een hele hoge roeping. En soms vergeten we dat wel eens een beetje. Maar dat is wel onze roeping. Die heerlijkheid. Hè? Nou, dat zal al onze, wat we dan allemaal gaan meemaken en doen, dat zal ook onze verwachtingen weer verder overtreffen. Maar het is geweldig, hè? De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Dus vandaag zijn wij in zijn hand. En morgen zijn we dat ook. En volgende week zijn we dat ook. Nou, dat is toch een heerlijke zekerheid, hè? Om hem daarvoor te danken. Nou, dat gaan we dan met elkaar doen.